Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk en voor wie? Wat is milieutherapie en hoe kan het dat zo'n grote kliniek zomaar sluit? Deze keer hoor je Anne van Klinken, sociotherapeut, GGZ-agoog en in opleiding tot kapper. Samen met Bo, sociotherapeut, GGZ-agoog en consulent seksuele gezondheid. Vorige keer vertelde Manon Kleiweg over de onderfinanciering van 300 miljoen en te laag afgestelde zorgplafonds. In deze aflevering gaan we hier dieper op in. Anne en Bo zoeken uit welke partijen betrokken zijn. Wie is er verantwoordelijk voor deze onderfinanciering? En hoe zit het nou met de wachtlijsten? Ook vertelt Hazar ons meer over de landelijke acties en de cliënten op de wachtlijst. Ze is verhaal gaan halen bij ProPersona. Deze keer eindeloze wachtlijsten en monsterlijke procedures.
Mogelijke trigger warning voor deze aflevering van de podcast. De confronterende situatie en of er nog wel behandeling mogelijk is. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie of kijk in onze show notes.
Zijn we klaar voor?
We zijn er klaar voor. Zonder test. De deur zit dicht. De ramen zitten dicht. Alles zit potdicht en ik heb het heel warm.
Ja. Maar ja, als Jim open zit, krijg je ruis.
Dat klopt. Dat gaan we ook zeker niet doen. Het is even verdragen, denk ik. Zo?
Ja.
Dus.
Zou je wat meer uit kunnen leggen over de verschillende grote partijen die eigenlijk hier het meeste mee te maken hebben? Je noemde al het VWS.
En dan heb je nog een toezichthouder op dit hele proces. Dat is ook een overheidsinstituut. En dat is de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is een beetje de zorgsheriff, zeg maar. En die moet kijken van, wordt het geld wel goed uitgegeven? Wordt er geen fraude gepleegd? Maar ook, voldoen zorgverzekeraars wel aan hun zorgplicht? Hè? Want dat, eigenlijk is het wettelijk vastgelegd dat zorgverzekeraars de mensen die premie aan hen betalen, zorg moeten leveren die kwalitatief goed is, die op tijd wordt geleverd en binnen reisafstand die en ja, wat is dan goede kwaliteit? Nou, dat is ook met elkaar afgestemd in kwaliteitsstandaarden. Dus zorgprofessionals, maar ook verzekeraars en de overheid, die hebben met elkaar afgesproken van nou, wat vinden wij goede kwaliteit? Wat is bewezen effectieve zorg? Daar moet die zorg aan voldoen. Als het niks meer helpt, dan zegt die kwaliteitsstandaard van nou, dan moet er ook klinische zorg beschikbaar zijn. Al die klinieken die nu onder druk staan, daarvan zegt de kwaliteitsstandaard van ja, dit is een zorgvorm die eigenlijk gewoon beschikbaar moet zijn voor patiënten met dit soort ernstige klachten.
Ja. En dan worden echt juist die afdelingen dus gesloten.
Ja.
Dus hoe rijm jij dat? Of wat voor betekenis geef jij eraan?
Dus jouw... Nou ja, wat ik denk is dat, en vind, en dat ik ben niet de enige, dat vindt ook de Algemene Rekenkamer, dat die zorgsheriff, de Nederlandse Zorgautoriteit, eigenlijk zijn werk niet goed doet. Ja. Want die zou eigenlijk moeten zeggen tegen die zorgverzekeraars van kom op, er is hier een groep, er is een wachtlijst van 40.000 mensen die niet op tijd de zorg krijgt die kwalitatief nodig is, zeg maar. En er is ook nog een hele groep mensen die binnenkort, die al de hele tijd op de wachtlijst staat voor zorg, die ook nog eens dreigt te verdwijnen. Hè? Dus die zou eigenlijk boetes kunnen uitdelen aan zorgverzekeraars, omdat die plafonds veel te laag afstellen. De Nederlandse Zorgautoriteit zou moeten zeggen, wat geld overhouden, steek dat in de kliniek.
De kwaliteitsstandaard geeft dus aan dat specialistische klinische zorg soms nodig is en beschikbaar moet zijn. De zorgverzekeraar heeft de verantwoordelijkheid om goede zorg te leveren, op tijd en binnen bereisbare afstand, maar doet dit niet. Door te weinig geld beschikbaar te stellen, moeten klinieken reorganiseren of sluiten, terwijl het geld er wel is. De Nederlandse Zorgautoriteit, die zorgsheriff dus, die doet zijn werk niet. Er wordt niet op tijd aan de zorgplicht voldaan. De benodigde zorg verdwijnt. De zorgverzekeraars worden niet door de sheriff beboet. En stel, jij bent zelf cliënt en jij staat op die wachtlijst. Wat kun je doen? Manon vertelt over de machteloze positie waar je in komt te staan.
Ik heb zelf daarom, maar gewoon die Nederlandse Zorgautoriteit, een brief geschreven van ja, wat beweegt jullie nou? Hè? Waarom doen jullie hier niks aan? Ja, en dan krijg je een heel verhaal terug. En het komt er eigenlijk op neer dat ze zich gewoon verschuilen achter allerlei procedures. Hè? En dat ja, ze zeggen ja, maar hè, als iemand niet op tijd, een patiënt niet op tijd zorg krijgt, ja, dan kan die om zorgbemiddeling vragen bij de zorgverzekeraar. En als dat dan niks oplevert, nou, dan kan hij een melding doen bij de NZA. Ik heb gekeken zelf hoeveel meldingen er binnenkomen per maand. Het zijn 7 meldingen per maand. Hè? Dus dat, terwijl er 40.000 mensen op die wachtlijst staan. Dus kun je je voorstellen, ik snap het wel. Als jij anorexia hebt of je hoort de hele dag stemmen, ja, dan heb je natuurlijk, je bent alleen al bezig met overleven. En het uiterste geval, minister Helder van VWS, van het ministerie, die zou dan persoonlijk instellingen kunnen dwingen om mensen zorg te bieden. Maar dat gaat dan, daar zit dan eerst regionale overlegtafel gaat eraan vooraf. En daaraan vooraf gaat een lokale overlegtafel. En ja, ik las al in een stuk over die doorzettingsmacht. Ja, niet iedereen kan natuurlijk in die procedure terechtkomen. Hè? Want ja, daar is natuurlijk onvoldoende capaciteit voor. Maar ik dacht, hoeveel pech kan je hebben? Hè? Dat je dus op de wachtlijst staat voor de doorzettingsmachtprocedure, voor de wachtlijst, voor de psychiatrie. Ik denk, ja, dat is echt gewoon een monsterlijke constructie natuurlijk. Hè? Dus, ja.
Als cliënt sta je dus behoorlijk machteloos, terwijl je wel recht hebt op zorg. We hebben geen monsterlijke procedures nodig, maar helderheid. Dit heb je nodig, hier kun je terecht. Manon vertelt tot slot nog wat feiten en fabels over personeelstekort, te veel cliënten en andere schijnoorzaken.
Want wat ik veel hoor ook in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, is dat er veel met de vingers naar elkaar gewezen wordt. Hè? De zorgverzekeraar wijst naar de een, de zorgaanbieder wijst terug naar de zorgverzekeraar. En dan heb je ook nog een overheid die daar nog het een en ander van te vinden heeft. En de Nationale Zorgautoriteit. En ja, zo blijft het zo ontzettend ingewikkeld. Hè?
Dat is ook zo. En er worden ook ja, allerlei schijn oorzaak aangewezen, hè? Bijvoorbeeld dat er te veel mensen een beroep zouden doen op de GGZ. Hè? Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je eigenlijk dat het aantal mensen dat in behandeling is bij de volwassenenpsychiatrie, de specialistische GGZ, de afgelopen 10 jaar met een kwart is geslonken. Hè? Dus dat klopt er eigenlijk helemaal niet. Hè? En je ziet wel dat in de huisartsenpraktijken dat er veel meer mensen in zorg zijn gekomen voor psychische begeleiding. En dat heet tegenwoordig ook GGZ. Dus er is een soort van oprekking van het begrip GGZ, waardoor het lijkt alsof er veel meer mensen in GGZ-zorg zijn. Maar in feite, die specialistische zorg waar wij het nu met elkaar over hebben, ja, die groep is alleen maar geslonken. En dan wordt er gezegd, ja, maar er is tekort aan zorgpersoneel. Ook daar, als je naar de cijfers van het CBS kijkt, zie je dat het aantal werknemers in de GGZ de afgelopen 10 jaar met 15% is gegroeid. En wat ik vooral zie, is dat mensen, GGZ-professionals, gewoon niet meer willen werken op plekken waar bedrijfsvoering voorgaat op kwaliteit van zorg. Hè? En zo die mensen van die kip, die denken, ja, kijk het maar, ik laat me niet in elkaar timmeren. Terwijl de directie zich helemaal niet meer bekommert over de zorg die wij bieden. Hè? Dus dat, ja, je ziet wel een relatief tekort aan werknemers, maar absoluut zou er geen probleem moeten zijn. Hè? En dat zie ik ook in mijn eigen team. Ja, mensen willen heel graag bij ons komen werken. Ja, dat gewoon omdat we zelf zeg maar de kwaliteit van zorg mogen vormgeven en daar vrijheid in hebben.
Ja, ja, ja. Hey, en we komen een beetje wel tot het einde. Maar je had ook nog een heel belangrijke feit die jij wilde aanstippen. En dat ging eigenlijk over onderzoeken van psychiatrische behandelingen. Dat moet je misschien zelf maar even uitleggen.
Ja, nee, dat is goed dat je me eraan herinnert. Ja. Want ja, eigenlijk het goede nieuws is dat psychiatrische aandoeningen wel gewoon ontzettend goed te behandelen zijn. Hè? Dat weten jij en ik natuurlijk. Wij zien onze patiënten opknappen. En dat maakt ons werk natuurlijk zo ontzettend dankbaar. Hè? Dat je mensen echt heel ziek ziet binnenkomen. Ik had laatst een patiënt die had ook chemotherapie gehad. Die zei, joh, als ik moet kiezen tussen nog een keer een depressie of nog een keer chemotherapie, doe mij maar 10 keer liever die chemotherapie. Hè? Dus het zegt iets over lijden. Hè? En als mensen dan opknappen, dat is natuurlijk fantastisch. En uit onderzoek blijkt ook dat psychiatrische aandoeningen even effectief te behandelen zijn als lichamelijke aandoeningen. Hè? Dus dat heel veel mensen denken dat psychiatrische ziektes niet zo goed te behandelen zijn. Maar dat is dus absoluut niet waar. Hè? Dus ja, ik denk. Ook als je ziet dat psychiatrische aandoeningen de belangrijkste oorzaak zijn voor arbeidsongeschiktheid, denk ik, de overheid is eigenlijk een dief van zijn eigen portemonnee als ze die mensen behandeling onthouden. Ja.
Ja, ja, ja. Dus als ik het een beetje zo samenvat waar we het net over gehad hebben, en de vergelijking ook maak met de somatische zorg, die hier in Nederland natuurlijk best wel groot is en veel aandacht krijgt. En dan zeg je, er zijn standaard reglementen of afspraken over gemaakt wat er aanwezig moet zijn om te kunnen bieden. Ja. En in deze variant van de GGZ is nu de intensive care, die wordt nu eigenlijk weggehaald. Dus de mensen die nu naar het ziekenhuis zouden gaan, kunnen dan in één keer niet meer naar de intensive care.
De kerk zou eerder zeggen van kinderhartchirurgie. Hè? Daar heeft natuurlijk Ernst Kuipers, die heeft zich daar heel erg druk over gemaakt. En van het moet gecentraliseerd, dat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. En dan denk ik, ja, zie je wel, je kunt je dus wel bemoeien tot in detail met zorg. Hè? Dus het gaat echt om specialistische zorg, waarvan iedereen weet van ja, dat. Als je echt ingewikkelde problemen hebt, dan heb je hele specifieke zorg nodig. En dan kan je niet meer op de eerste de beste intensive care in een regionaal ziekenhuis terecht. Dan heb je echt dat academische centrum nodig of dat specialistische centrum. En dat wordt nu wegbezuinigd.
Hoi, Azar hier met weer een actie-update voor jullie. Afgelopen dinsdag zijn we met een kleine groep mensen naar het CVP in Lunteren gegaan op initiatief van Lisbeth. Zij stond al ontzettend lang op de wachtlijst en voelde zich geroepen om in actie te komen. Voor zichzelf, maar ook voor de andere mensen op de wachtlijst die door pro persona niet verder worden geholpen bij de zoektocht naar een andere therapie of bij wachtlijstbemiddeling. In haar eigen woorden, heel kort samengevat, zei ze het volgende.
Ja, het is een, zacht gezegd, onhandige situatie en niemand voelt zich blijkbaar verplicht om hier enige verantwoording in te nemen. Dus doe ik het zelf maar.
Lisbeth stond wel 10 maanden op de wachtlijst bij het CVP en dat is zeer ongebruikelijk. Maar dat heeft zo kunnen komen doordat ze eerst naar het CVP in Nijmegen zou gaan voor een dagklinische behandeling. Deze locatie is echter vorig jaar al gesloten Dus is ze doorverwezen naar het CVP in Lunteren, waar ze vervolgens via social media moest vernemen dat ook deze locatie zou sluiten. De psychiater die haar doorverwees en haar zorgverzekeraar, die zeggen eigenlijk niks te kunnen betekenen, omdat ze al op de wachtlijst stond bij ProPersona. Maar ProPersona geeft dus ook aan niks te kunnen doen. Dit was ze compleet zat. Ze vond dat er voor haar en ook voor de andere mensen op de wachtlijst iets geregeld moest worden en wilde bij het CVP gaan zitten. Ze vertelde mij hierover en ik wilde natuurlijk met haar mee. En we hebben ook nog een aantal andere mensen gevraagd. Dus we zijn er dinsdag heen gegaan. Rond 7:15 in de ochtend waren we er. En hebben we aangegeven met het raad van bestuur te willen praten. We hebben ze uitgenodigd om naar het CVP te komen. Om met ons in gesprek te gaan. Nou, dat werd lang wachten. In de tussentijd werden we wel echt super fijn opgevangen met koffie en thee. En er werden stoelen gebracht. Er kwamen cliënten bijstaan met hun eigen borden en spandoeken. Ex-cliënt Marijke was er ook bij en zij vertelde iets over de waarde van het klinische milieu voor haar.
Het is echt een familie om je heen. En ook dat er 's avonds en 's nachts therapeuten zijn om je te ondersteunen, naast je te blijven staan. Dat ik echt het gevoel heb gekregen van, ook al maak ik fouten, ik mag er zijn, mensen blijven mij steunen. En dat is zo andere ervaring dan die ik in het dagelijks leven daarvoor heb gehad. Dat heeft wel echt me gesterkt en dat ik met een hele andere houding in het leven sta.
Dat is natuurlijk een hele mooie boodschap van Marijke en laat des te meer zien hoe belangrijk het CVP is. En ook cliënten die daar op dit moment in behandeling zijn, hebben we gesproken. En die gaven ook aan dat er zo erg wordt afgedaan aan hun therapie op dit moment, omdat er groepen worden samengevoegd. En het natuurlijk gewoon heel erg zwaar is om te weten dat de kliniek gaat sluiten. Helaas liet het raad van bestuur lang op zich wachten. Naar meerdere telefoontjes en andere manieren van communicatie werd het duidelijk dat ze niet naar het CVP zouden komen. We kregen compleet geen gehoor. Dus om 11:30 besloten we naar Wolfhezen te gaan, naar het hoofdkantoor van het raad van bestuur van ProPersona. Hier werden we niet zo warm onthaald. We waren er nog maar net en wilden net gaan staan met onze bordjes toen een bewaker op ons afkwam om ons mede te delen dat we daar echt niet mochten gaan staan. Maar goed, uiteindelijk is dat gesprek er gekomen en hebben we duidelijk kunnen maken dat er mensen op de wachtlijst staan die niet worden geholpen op dit moment. Want Lisbeth is niet de enige. Hierop werd ons verteld dat ze niet op de hoogte waren dat het gebeurde dat mensen op de wachtlijst niet werden ondersteund door ProPersona. Het was de bedoeling dat dit wel gebeurde. Op de vraag hoe het kwam dat deze mensen geen ondersteuning kregen, hadden ze geen antwoord. En hoe het kwam dat ze daar geen zicht op hebben, dat het gebeurde dat mensen geen ondersteuning kregen van ProPersona, hadden ze helaas ook geen uitleg. Ze hebben in ieder geval toegezegd Lisbeth te gaan helpen en ook de andere mensen op de wachtlijst te gaan benaderen, al hadden ze ook niet op dat moment precies zicht over hoeveel mensen dat nou eigenlijk gaat. Nou, het is fijn dat ze in ieder geval de ernst van de situatie konden inzien en hebben gezegd daarop te gaan handelen. We hopen dan ook zeker dat het goed komt en blijven natuurlijk een oogje in het zeil houden. Het ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk is de actie dus zeker wel geslaagd. We hebben ook van dit moment gelijk gebruik gemaakt om de petitie te overhandigen aan het raad van bestuur. Maar dit leek ze eerlijk gezegd nogal koud te laten, wat ik heel erg jammer vind. Ze zeggen heel erg aan de cliënten en aan hun personeel te denken. Maar goed, ik vind het dan toch raar dat je dan niet meer, ja, of niet zwaarder tilt aan de petitie. Verder hebben we heel veel vragen gesteld en zijn we super kritisch geweest in het gesprek met hun. En was ik ook zeker benieuwd naar de uitspraak van Mark Verbraak in de podcast Doorzender, waar hij zei, wij willen deze zorg ambulantiseren. Ik heb hem gevraagd wat dat inhoudt of wat dat betekent voor andere klinische behandelingen van ProPersona. En inderdaad, waar ik voor vreesde, is het de bedoeling dat het zoveel mogelijk ambulante zorg wordt. Dus op termijn willen ze eigenlijk, ja, zo goed als van klinische behandelingen af en ambulante trajecten gaan aanbieden die dan ook heel intensief zijn. Maar die trajecten zijn er nog niet. Ze hebben daar nog niet precies zicht op van hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaan we dat vormgeven? Dus ik vind het ook heel erg jammer dat er wel iets wordt afgebroken. Hè? Het CVP gaat dicht, terwijl er nog niet een goed alternatief in plaats is. Ik heb dus ook gevraagd waarom ze daar niet mee konden wachten. Hè? Met het CVP sluiten tot die ambulante zorg in orde is. En daar komt dat financiële verhaal weer kijken. Dus het is heel pijnlijk. Een heel pijnlijke gewaarwording. Dat klinische zorg toch steeds meer in het geding komt. Ondanks dat hun eigen cliënten en hun eigen personeel aangeven. Absoluut dat klinische trajecten moeten doorzetten. Helaas dus niet echt een positieve afsluiter. Maar goed, we laten het hier zeker niet bij wat acties betreft. Dus hou de socials goed in de gaten. En zet 11 mei in je agenda. Want dan is er een commissievergadering in de Tweede Kamer over de GGZ. Dus we zijn aan het brainstormen wat we daarmee kunnen. En tot de volgende update.
Wat een pijnlijk, maar ook dapper verhaal. Bizar dat de zorg steeds ambulanter moet, terwijl die nog helemaal niet op orde is. En omdat de Raad van Bestuur nog steeds niet begrijpt wat klinische zorg inhoudt en wat het onmisbaar maakt, gaan Bo en Anne hierover in gesprek. Over de kleine dingen die een grote indruk kunnen maken.
Milieutherapie is voor mij persoonlijk dat je eigenlijk een mini-maatschappij creëert met alle mensen die samen in zo'n therapie zijn. Dus dat de mensen die daar leven samen ook koken, de boel draaiende houden eigenlijk gewoon met elkaar. Dat doen ze als cliënten en als hulpverlener, zeg maar. Dus we doen het echt allemaal samen. Herken je dat een beetje? Ik zie jou heel erg knikken.
Ik zit me net te bedenken wat ik dus zo hilarisch vind eigenlijk aan. Ik heb heel veel afscheidsgesprekjes ook met cliënten gehad. Waarin je eigenlijk een soort van terugblikt op je behandelrelatie die je hebt gehad. En dan komen cliënten of mensen die in behandeling zijn, komen dan vaak met voorbeelden van wat de meest belangrijke momenten waren voor hun therapie, die het meest blijven hangen. En dat zijn eigenlijk heel vaak helemaal niet de therapiesessies waar ook heel veel aandacht voor hebben. Maar dat zijn eigenlijk de hele kleine situaties in zo'n leefmilieu.
Ja, tussendoor dingetjes.
Ja, de tussendoor dingen. Waarin je inderdaad misschien een conflict hebt uitgewerkt in een sessie, maar waarin je later wel weer een potje schaken of zo oppakt weer met iemand. En ook de humor en de lol die je dus juist in de avond en tussen de therapieën door inzet om ook weer even die zwaarte wat te verminderen, zeg maar.
Ja, om het draagbaar te maken, precies. Maar ook om te leren relativeren soms. En ook leren hanteren van je spanning en je emoties. En leren ontspannen. Dat is ook iets wat echt heel goed kan in zo'n avondmilieu. Hoe doe je dat nou eigenlijk? En dan helemaal als je ook nog eens 20 andere mensen om je heen hebt. Hoe trek je dan je eigen plan?
Ja. Ik denk, Bo, dat wij best wel een mooi voorbeeld, kleine voorbeelden hebben kunnen geven van wat wij tegenkomen in milieutherapie.
Ja.
Als sociotherapeut.
Zeker.
En we willen dit eigenlijk, we willen dit in elke podcastaflevering wat meer uitdiepen, toelichten. Mm-hmm. Verschillende kanten van milieutherapie. En dit was eigenlijk een soort introductie voor jullie. En ik wil eigenlijk jou bedanken, Bo, voor al jou voorbeelden. En het is ook inspirerend, merk ik, om erover te praten. Ik krijg weer helemaal zin.
Ja, ja, het is zo leuk om dit vak te mogen doen ook. Hè? Om onderdeel van zoiets te mogen zijn. En mensen zo'n ontzettende ontwikkeling te zien doormaken. En daar, ik vind dat zelf blijft zo ontzettend bijzonder om daar deel van uit te mogen maken. Ja.
En naast de kracht van milieutherapie staat het pijnlijke beeld van de huidige situatie. De landelijke petitie van Red de GGZ is overhandigd aan de Raad van Bestuur, die het belang van klinische zorg nog steeds niet snapt. Ook is de ambulante zorg niet op orde. En vooral heel veel vingerwijzen. Wist je dat de landelijke petitie al meer dan 7000 keer is getekend? Heb jij al getekend? Check de show notes of ga naar reddegggz.nl. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Spread the message. Stuur ons een berichtje op Instagram. Reddegggz, de podcast. Daar houden we je op de hoogte. Help ons en sluit je aan bij de actie op reddegggz.nl. Teken de petitie. En voor leuke extra's kun je de show notes checken. Daar staat een artikel van Manon Kleiweg, maar ook wat extra informatie over milieutherapie. Deze podcast is een productie van Anne van Klinken, Bieke Jongejan, Bo Welling en Lies Masterbroek. Een extra bedankje naar Lennart van Kasterop. De muziek die je hoort is door hem geproduceerd. Tot volgende keer!